Goed. Wij gaan nu lezen uit Daniël hoofdstuk 4. Best wel een aardige, pittige schriftlezing. Maar ja, het is een enorm lang hoofdstuk. En dat heeft ook een reden. Maar laten we eerst maar lezen de tekst die ook boven de samenvatting staat. Ik kan natuurlijk niet het hele hoofdstuk voorlezen. Ik kan wel, maar dan ben ik echt 10 minuten bezig. Dus ik heb het een beetje opgedeeld in wat kleinere stukjes. Eerst Daniël 4, waar in vers 4, dus ik begin even bij vers 4. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen verschrikten mij. Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, opdat zij mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Nou, dat lukt niet. Dan gaan we naar vers 10. De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen waren deze. Ik keek toe en zie een boom midden op de aarde. Groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot de hemel. En hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende. Hou die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onder wegvluchten en de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laat er 7 tijden over hem voorbij gaan. En dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen. Omdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belshazzar, dat is dus Daniël, vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Toen stond Daniël, zijn naam is Belshazzar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei, Belshazzar, laten de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Belshazzar antwoordde en zei, mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haten en de uitleggen van uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk en er zat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken. Dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat zij reikt tot de hemel. En uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei, hou deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band en het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn. Totdat 7 tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg van, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonden door de gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan ellende. Misschien zal het dan de verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Nou, dan gaat hij 12 maanden later, dat is vers 29, meemaken de vervulling van die droom, vers 33. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras zoals runderen en zijn lichaam werd bevochten door het dauw van de hemel. Totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Na verloop van die dagen sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Dan vers 36 en 37, de laatste twee. Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug, ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. Nou, dat was een heel stuk, tot zover. De lezing uit het woord van God. Ja, Daniël, het is een Bijbelboek wat ons te zeggen heeft wat er gaat gebeuren, wat er zal gebeuren, wat er moet gebeuren met het volk van Israël. Een stuk heel erg actueel vandaag. Het Oude Testament bevat ontzettend veel profetieën over de toekomst van dat volk. En dat komt omdat dat volk door God is uitgekozen in Deuteronomium 7. Vanwege de liefde van God. Niet vanwege hun schoonheid of iets. Maar God heeft het kleinste volk uitgekozen om zijn naam te vestigen op aarde voor eeuwig en altijd. In dat volk Israël zal straks 1000 jaar lang in het vrederijk de Heer Jezus verheerlijk wordt. En na die 1000 jaar zal Israël ophouden te bestaan, want dan zullen er ook geen volken meer zijn. Maar God zal bij de mensen wonen. Al het onderscheid zal zijn verdwenen tussen volken. Maar Daniël beschrijft de toekomst van dat volk in Daniël 10 vers 14. En die toekomst die zal heel zwaar zijn, totdat de Heer Jezus komt om hen te verlossen. En in de eindtijd, in de grote verdrukking, want dat is de eindtijd. Mijns inziens leven wij nu niet in de eindtijd, de tijd van het einde, maar in de laatste uur, het laatste uur. En zal ik deze even hier neerleggen? Nee, dat kan niet. Dan neemt hij net wat beter op, denk ik. Ik weet het niet hoor, zo ja. Ik zit een beetje achterover. Je gaat het niet omgooien?
Nee, ik gooi het al door.
Oké. Wij leven nu in het laatste uur en in de eindtijd, in de grote verdrukking, zullen meerdere vijanden van Israël opstaan die nu al gevormd zijn. Dat is Europa, het hersteld Romeinse Rijk, het vierde verschrikkelijke dier, wat Daniël 7 beschrijft. En het vermaalde met zijn ijzeren tanden. Het is de koning van het noorden. Dat is een islamitische alliantie die gevormd zal worden in de eindtijd van 10 volken, Psalm 83, met aan het hoofd een koning die in Daniël wordt genoemd de koning van het noorden. Waarschijnlijk is dat iemand uit Syrië. Of het is een land, maar ik geloof dat het ook een persoon is. Dan is er ook nog Egypte, de koning van het zuiden. Dat zou aanstormen op Jeruzalem. Dat vinden we allemaal in Daniël 11. En we hebben ook nog Edom. dat zijn andere vijanden weer. En het bijzondere is, dat hebben jullie misschien nog nooit eerder gehoord, maar dat als de Heer Jezus is teruggekomen en hij de koning van het noorden heeft vernietigd, dat hij aan zijn eigen volk, de gelovige Joden die in het land hersteld zijn, geeft hij de macht om die laatste vijand, islamitische vijand, Edom, te verslaan. Dat doen ze zelf. Maar dan hebben we nog een vierde vijand en dat is Rusland. En Rusland is eigenlijk volgens Daniël hoofdstuk 8 de grote inspirator van de islamitische vijand die in de eindtijd Israël zal aanvallen. Maar nu komt het, want die islamitische macht zal nog niet durven aanvallen zolang Israël gesteund wordt door Amerika en Europa. En dat is het verbond wat zij zullen sluiten in de eindtijd, in die laatste 7 jaar, voor de grote verdrukking al, met dat beest. En dat is de leider van dat nieuwe Europa, wat nu al gevormd wordt. Dus zolang Israël bescherming geniet van Europa / Amerika, want Amerika is mijns inziens ook een verlengde van Europa, dan zullen die islamitische vijanden niet durven aanvallen. Maar pas als het beest verzwakt is, in de grote verdrukking, als hij ook oorlog zal moeten voeren tegen die koning van het noorden, en er zullen ook meerdere oordelen komen over het Romeinse Rijk, en dat wordt in Openbaring 8 het derde deel steeds genoemd, dat zal de macht van die koning enigszins verzwakken van dat beest, dan zullen die vijanden aanvallen. Daniël reikt zover dat hij het heeft over de koning van het noorden, over de koning van het zuiden, maar hij heeft het niet zo heel veel over de antichrist. Een klein deel wel, hoofdstuk 11, hoofdstuk 8. Maar dat zal de koning van Israël zijn in de eindtijd, in de laatste 3,5 jaar. Nou, waarom is het nou allemaal belangrijk? Omdat Daniël laat zien dat de geest van de leiders tot aan de komst van de Heer Jezus, gaan we dus nu zien vanavond, die geest is altijd hetzelfde. Of het nou Nebukadnezar is, die wel tot bekering komt, gelukkig. Of Iran, de Mede en de Perzen, of Griekenland, of dat herstelt Romeinse Rijk, Europa. Ze zullen allemaal Israël haten en ze zullen allemaal hoogmoedig zijn. En Daniël heeft eigenlijk de opdracht gekregen om ons te laten zien welke rijken er voorafgaan aan de komst van Christus en hoe zij zich zullen opstellen tegenover Israël. Ja? Nou, heel lang verhaal. Als de Heer Jezus komt, zal hij al die rijken in één klap vernietigen, maar dat gebeurt in fasen. Dat gebeurt in fasen. Want Rusland wordt pas verslagen als hij koning is, als zijn regering is aangebroken. Maar dat beeld, dat wordt natuurlijk vernietigd als de steen, de Heer Jezus, die 10 tenen raakt. Snap je? Dat is het laatste wat zal heersen over Israël. Dat zijn de 10 koningen. Maar daar gaan we nu niet over uitweiden. Komt straks nog wel. Nou, wat een ander interessante invalshoek is, is dat Daniël, dat heb ik de eerste avond heel erg benadrukt, hè? Daniël en zijn 3 vrienden staan symbool voor alle gelovigen van alle tijden die ondanks het verval van het volk trouw blijven aan hun God. En vandaag hebben wij dezelfde situatie. Ook wij leven in een tijd dat de christenheid is afgevallen van de levende God. Ook wij leven in een tijd waarin de heerschappijen worden gevormd, de vierde rijk vooral, en ook wij zijn afhankelijk van God zelf, van het voedsel dat hij ons geeft, dat is Christus. Ja? Dus daar hebben we de eerste avond over gehad. In dit hoofdstuk, wat we hebben gelezen, krijgt Nebukadnezar een tweede droom. En die tweede droom heeft te maken met zijn hoogmoed. En daarmee wil de Heere God laten zien, A, hoe hij omgaat met hoogmoed, maar B, dat elke aangestelde leider door God in zijn regering van nature goddeloos is en alleen zichzelf dient. En in trots en hoogmoed eigenlijk God vergeet. Ja? Nou, dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren in dit hoofdstuk. In Spreuken 28 vers 12 lezen we: voor de ondergang verheft zich het mensenhart, maar de nederigheid gaat voor de eer. Nou, voordat ik het hoofdstuk ga bespreken, hoogmoed is de grote zonde waar Satan door gevallen is. Er werd ongerechtigheid in hem gevonden. Ik geloof dat het Jesaja 14 is. Hoogmoed is ook het kenmerk van de mens zonder God. Hoogmoed is dat God, wat God haat. Ja? Hoogmoed is ook iets wat in ons hart zit. We zijn wel tot bekering gekomen en tot geloof gekomen. Maar het vlees, de oude natuur, die nog in ons is, wil eigenlijk zichzelf verheffen en is trots op zijn eigen prestaties. Daarom is ook het belangrijk om te weten, dat gaan we zo zien, hoe God omgaat met de oude mens uit Adam. Nou, laten we even naar het hoofdstuk gaan. Ik heb dat niet gelezen, maar in vers 1... daar zie je dat Nebukadnezar eigenlijk een getuigenis geeft aan alle volken. Hij zegt in vers 1, koning Nebukadnezar, aan alle volken naast Gentalië op de hele aarde wonen. Mogen uw vrede toenemen, het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te kennen te geven. Bijzonder, hè? Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, in onze tijd, dan kun je daar eigenlijk niet over zwijgen. En het is helemaal bijzonder dat als iemand met een positie zoals koning Nebukadnezar tot geloof komt in God, want de Heer Jezus was natuurlijk nog niet in zijn kruisdood, maar dat hij God de eer geeft, terwijl hij zelf een enorme, belangrijke, vooraanstaande positie heeft. Hoe hoger de positie van de mens is, hoe lastiger het is om tot geloof te komen. Daarom zegt ook 1 Korinthe 2 dat niet velen aanzienlijken geroepen zijn. Niet vele ministers, koningen, filmsterren, iedereen die bepaalde macht heeft en heel veel geld, niet veel van dat soort mensen komen tot geloof, helaas. Maar als het gebeurt, zijn ze ook eigenlijk een groot getuige van de genade van God. Dat zie je dus hier ook. En ik hoop dat het ook voor ons geldt, dat wij ook ons mond niet kunnen houden over wie hij is. Ja? Wat ook typisch is, is vers 4, geloof ik. Even mijn bril opzetten, want anders zie ik het weer niet. Ja. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Zorgeloos. Het is heel bijzonder dat in 1 Thessalonicenzen 5, misschien moeten we dat even opzoeken. Dat vind ik wel fijn als we dat even doen. 1 Thessalonicenzen 5, ja, vers 3, staat over de dag van de Heer. Thessalonicenzen 5, vers 3, wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, zorgeloos, dan zegt de Bijbel, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de barensweeën over een zwanger, en zij zullen geenszins ontkomen. Dat zien we ook hier bij Nebukadnezar. Hij leefde zorgeloos en in welstand. Doei. Tot de volgende keer. Ik zal je missen. Nou, wij leven in een maatschappij met een bijzondere welstand. Wij behoren tot de 3% van de wereldbevolking die geen financiële, sommigen natuurlijk wel, maar over het algemeen geen financiële nood kent. Of moet strijden om eten te vinden of zo. Wij zijn een gigantisch rijk volk. Is dat niet ook de reden dat er zo weinig Nederlanders nog echt tot bekering komen? We hebben het gewoon hartstikke goed. Ja? Dan vers 5. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte. Hoe kan nou een koning die alles heeft, die oorlogen heeft gestreden, die nergens bang voor is, ineens toch bevreesd raken als hij een simpele droom heeft? Nou, dat is Gods manier om zijn hart te bereiken. En de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die voor mijn ogen kwamen, verschrikten mij. Maar je ziet heel duidelijk in het stukje wat volgt, dat hij nog steeds goddeloos is. Want kijk maar, in vers 8 staat, totdat tenslotte Daniel, zijn naam is Belshazzar, naar de naam van mijn God, zie je dat? En dan staat er ook over hem, in wie ook de geest van de heilige goden is. En vers 9, Belshazzar, hoofd van de magiërs. Nou, dat houdt in dat ondanks Daniel 2 en ondanks Daniel 3, waar hij notabene de vierde man gezien heeft in de oven, hij nog steeds niet de Heere God kent. Maar nog steeds blijft bij zijn eigen afgoderij. Dat geldt ook voor heel veel mensen vandaag. Ze gaan naar een kerk, ze horen het woord van God, maar ze blijven bezig met hun yoga, met hun sterrenbeelden, met hun astrologie. Ik heb het meegemaakt, ik heb zulke mensen ook gesproken, ik heb ze gewaarschuwd. Zelfs een evangelische gemeente, maar nee. Nou, de droom beschrijft een grote boom, vers 10 tot en met 12. En daarvan wordt gezegd, midden op de aarde, vers 10, groot was zijn hoogte en de boom werd groot en sterk. Dat stelt de koning voor in zijn macht, die eigenlijk door een boom wordt gesymboliseerd. Nou, vaak in de Bijbel worden mensen gesymboliseerd door middel van bomen. Denk aan die blinde man die wordt genezen door de Heer Jezus. Ik zie de mensen als bomen wandelen, zegt hij dan. Hè? Een beetje een aparte uitdrukking. Nooit zo goed begrepen wat hij daarmee. Die man heeft nog nooit een boom gezien. Misschien gevoeld, maar. Nou, er zijn ook vogels in zijn takken. En volgens Openbaring 18 en Matthäus 13, vers 32, zijn vogels ook demonische machten. Ja? Vaak gaat macht gepaard met occultisme. Denk maar aan Hitler, die in de Tweede Wereldoorlog een gigantische occulte afdeling had. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Maar hij werd ook steeds door het lot bezocht. En die vertelde hem wat hij moest doen. Dan vers 13, dan verschijnt er een, even kijken, in de visioen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Dat is een engel. En die geeft bevel om de boom om te houden, takken te kappen, zijn loof af te stropen en zijn vruchten te verstrooien. Maar de stam en de wortels moeten bewaard blijven in een ijzeren en bronzen band. Dat betekent dat als die straks hersteld wordt, dat er een band is. Een ijzeren band en een bronzen band. Brons is een beeld van test, van volharding in het vuur. En ijzer is eigenlijk, betekent dat het hard is. Dat het onverbiddelijk is. En dat is eigenlijk, als je tot geloof komt in Christus, in de Heer Jezus, dan zit er eigenlijk een band om ons heen. Van ijzer en van koper. Het ijzer is, nou bijvoorbeeld Johannes 4. God is een geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dat is een ijzeren band. Dat is geen andere manier. God heeft ook ons zijn geboden gegeven. Die zijn niet veranderlijk. Maar koper wil zeggen dat wij door de beproeving in het leven ook steeds meer deze dingen gaan gehoorzamen. We moeten er wel door beproefd worden. Het is niet zo dat wij dat allemaal even van een op de andere dag allemaal even doen. Tenminste, ik niet. Nou, dan verandert het beeld. Dat is heel typisch. Vers 16. Dan gaat het over een boom en dan staat er ineens: laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is, en laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Nou, die 7 tijden zijn waarschijnlijk 7 jaar. En Nebukadnezar moet door ervaring leren wie hij is. Wij moeten ook door ervaring leren wie wij van nature zijn. Daarom hebben we Romeinen 6. Dat is de juridische dood die is uitgesproken over ons als mensen verbonden met Adam. Maar je hebt ook Romeinen 7. En Romeinen 7 is de ervaring die Paulus had om te ontdekken dat er in hem niks goeds woont. Nebukadnezar moet ontdekken dat hij in de ogen van God niets meer is dan een dier. Ik zeg dat even vanuit het morele standpunt. Want wij zijn natuurlijk als mensen meer dan dieren, snap je ook wel, hè? Maar heb je dat wel zelf eens ervaren, dat er in jouw hart eigenlijk niks goeds zit van nature? Dat kost soms 7 tijden. We kunnen wel een mooie bijbelstudie leren en krijgen over Romeinen 6. Van God heeft ons met zijn zoon meegekruisigd. Wij zijn dus dood voor de zonde. Maar als je niet ook nog dat ervaart in je eigen leven, dat er werkelijk niks goed is. Hoe ervaar je dat nou in je huwelijk, in je gezin? Je bent opvliegend, je blijft opvliegend. Je denkt, hoe kan dat nou? Ik noem maar wat voorbeelden. En daarin ervaar je hoe hopeloos het eigenlijk gesteld is met je eigen natuur. En dat het niet zoiets bestaat als: nou ja, doe even dit en je wandelt door de geest en het is allemaal over. Je bent ineens af van je opvliegendheid, je bent ineens af van je ongeduld. Nee, zo werkt het niet. Dus daarom die 7 tijden, en dat is hier van een ongelovige naar een gelovige, maar voor ons als gelovigen is het nog steeds belangrijk om te leren dat wij van nature eigenlijk God niet kunnen behagen. Ja? Een dier houdt geen rekening met God en Nebukadnezar, die zal dat moeten ervaren. Vers 17. Dit bevel berust op het besluit van de wachters. En dat is een merkwaardige uitdrukking. Want het verzoek op het woord van de heilige, de engelen, hebben hierom gevraagd. Want er staat, opdat de levenden, dat zijn dus de mensen, erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. En nu komen we eigenlijk bij de kern van dit hoofdstuk in het boek Daniël. Want Daniël krijgt allemaal wereldrijken te zien. Die allemaal zullen bestaan totdat de Heer Jezus komt. En wij leven nu in de voorbereiding van dat laatste wereldrijk, waarin de 10 koningen zullen opstaan die hun macht geven vrijwillig aan het beest. Maar wat Daniël ziet is dat God al die wereldrijken, al die koningen heeft aangesteld. En dan vraagt Habakuk zich af in Habakuk hoofdstuk 1, hoe kan dat nou dat u een goddeloos volk, notabene, uw eigen volk laat aanvallen? Ik snap het niet, ik ga op mijn wachttoren staan. En dan zegt de Heere God tegen Habakuk, dat doe ik omdat ik mijn volk wil tuchtigen, wil opvoeden. Maar, zegt hij erbij, de Chaldeeën, de Babyloniërs, ze zullen zelf ook het oordeel ontvangen van hun eigen daden. En zo is bijvoorbeeld Assyrië, de tuchtroede van God, Jesaja 10, voor het Israël straks in een grote verdrukking. Want Israël, daarvan zal 2/3 omkomen, maar 1/3 zal door het vuur gelouterd worden. En dat vuur is het vuur van de grote verdrukking, maar ook het vuur van de koning van het noorden. Wat zal aanstormen op Jeruzalem als het beest zijn macht verliest. Ja? Hopelijk is het helder. Er staat, Hij geeft dat koningschap aan wie hij wil. Nou is de grote vraag, ik weet niet of jullie daar een antwoord op hebben. Als straks het laatste wereldrijk er zal zijn, dan zal dat door de draak geïnspireerd worden. En de Satan zal het beest inspireren en de antichrist in bezit nemen. Want dat zal Satan in het vlees worden. De vraag is, geldt voor het laatste wereldrijk ook? Dat de Heere God het koningschap geeft aan wie hij wil. Of moeten we dan zeggen, maar dat is niet een instelling van God. Dat laatste wereldrijk.
God heeft alles in zijn hand.
Dat wel. Dat is waar, maar...
Het is niet zijn bedoeling geweest van de Gentaan.
Nee, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt, hoor. Want Rome is in feite het laatste wereldrijk. En dat heeft Christus gekruisigd. Een Romeinse soldaat doorstak zijn zijde. En dat is ook een profetisch beeld van het hersteld Romeinse Rijk dat oorlog zal voeren tegen het Lam. En wij leven nu in een Europa dat die kant op gaat. En elke gedachte aan het Lam, aan God, zal worden uitgewist in dit huidige Europa. En de hoogmoed van Europa is, wij kunnen het klimaat redden. De mens is zo slim, die kan naar Mars, die kan naar de maan. Wij weten precies waarom de aarde is opgewarmd. Wij weten ook precies hoe het moet oplossen. En dan moeten de mensen een beetje bang maken, maar wij weten het. Dat is de hoogmoed van Nebukadnezar. Ja? En alle koningen die aangesteld zijn door de Heere God hebben allemaal deze hoogmoed. Want ze horen allemaal bij Adam. Maar er staat ook nog een ander stukje in, aan het einde van vers 17. Daarin zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Nou, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus. Laten we even lezen die prachtige woorden uit Filippenzen 2. Dat vind ik zo bemoedigend. Ik hoop dat jullie dat ook zo beleven, want... Filippenzen 2, bekende woorden, en Satan haat die woorden, maar we gaan ze toch lezen. Er staat dat Christus vanaf vers 6 in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de laagste onder de mensen dus. De mensen gelijk worden. En uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde zijn. En die onder de aarde zijn, dat zijn de demonische machten. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot de heerlijkheid van God de Vader. Dat is de laagste onder de mensen. En alle wereldrijken hebben het kenmerk van Nebukadnezar. En de steen, zonder mensenhandel losgemaakt, Christus is de nederige. Hij heeft zich vernederd. Hij is niet alleen lager geworden dan de engelen, Hebreeën 1, maar hij heeft zich ook nog eens tot de kruisdood vernederd. Welk mens zou dat doen? Nou, zo groot is zijn liefde. Zo groot is hij. En daarom verdient hij ook ons hele leven. Ons hele hart. Alles wat we hebben behoort aan de Heer Jezus. Nou. De reactie van Daniel op de droom is ook heel typisch. Want daar leren we ook weer heel veel van. Vers 19, daar staat, toen stond Daniel een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. Nou, dit is de geest van Christus in Daniel. Want als jij wordt weggevoerd, door een koning uit jouw land. Je wordt aangesteld over zijn koninkrijk. Je ziet overal de goddeloosheid om je heen en de afgoderij. En je hoort van de Heere God, nou, ik ga die koning een lesje leren. Dan is de reactie van de natuurlijke mens, eindelijk. Maar hij niet. Hij heeft medelijden met deze koning. En daarom, ik kreeg vandaag een appje van een broeder. Van een foto van Mark Rutte in de gevangenis. En dan stond eronder, ik hoop het. En toen dacht ik, nee. Dat is niet de geest van Daniel, van de Heer Jezus. En in de tijd van corona is er door christenen ongelooflijk afgegeven op de overheid. Ja, ik zeg niet dat je het moest, dat je allemaal dat moest doen wat ze zeiden hoor, want dat heb ik ook niet gedaan. Maar het zijn wel aangestelde leiders door God. En ik heb zelfs sprekers gehoord die de draak staken met Mark Rutte. En van allerlei dingen over ze vanuit af de preekstoel over hem zeiden. Nou, dat vind ik niet naar de geest van Christus. Want hij is aangesteld door God. En door hem belachelijk te maken, kritiseer je eigenlijk Gods aangestelde leiders. Die niet geloven. Ik weet het van Mark verder niet. Maar dat kan dus nooit een christen doen. We moeten altijd bidden voor hoge plaatsen, voor koningen. We moeten dat met bewogenheid en barmhartigheid doen. Denk ik. Ja? In Matteüs 9, vers 36. Vind ik ook mooi, dat wil ik ook lezen. Staat een zinnetje over de Heer Jezus, hoe hij naar de mensen kijkt. En dat moet ook ons hart zijn, lieve mensen. En daarom is hij ook ons voorbeeld. En Matteüs 9, vers 36, daar staat het volgende. Toen hij nu de menigte zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, want zij lagen afgemat neer als schapen die geen herder hebben. Nou, zo kijkt Daniel ook naar deze Nebukadnezar. En zo moeten wij ook kijken naar onze leiders. En ze niet belachelijk maken. Je mag absoluut zeggen dat sommigen goddeloos leven en voor ze bidden. Maar dat is wat anders dan dat je ze echt bekritiseert, belachelijk maakt en de spot met ze drijft. Want dat doet de wereld ook. Nou, Daniel zegt in Daniel 2, vers 38, u bent dat gouden hoofd. Weet je nog? En dan denkt Nebukadnezar, wauw! Ja, vet. Ga ik even een beeld maken van mezelf. Top. Maar nu zegt hij, die boom, dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. Maar het oordeel is, vers 23, vernietig hem. Had trouwens de koning kunnen weten, want het beeld werd ook vernietigd. Maar goed. Wat hoog is bij mensen is een gruwel voor God, zegt Lucas 16, vers 15. Dit is de hoogmoedige mens. God heeft deze in zijn zoon meegekruisigd. God heeft de mens uit Adam met zijn zoon in zijn zoon op het kruis in de dood geplaatst. Hij heeft onze oude mens meegekruisigd. Zoals wij waren, daar heeft God het oordeel over uitgesproken. En dat zegt Colossenzen 2 vers 11 zo. Wij zijn besneden met een besnijdenis, niet met mensenhanden verricht. In het, let op wat er dan staat, dat wordt vaak niet goed begrepen. In het uittrekken van het lichaam, van het systeem, van het hele beginsel van het vlees. God heeft dat verwijderd. Wij zijn nu niet meer in Adam, wij zijn niet meer in het vlees. God heeft dat oude, dat hoogmoedige, dat ikgerichte leven wat we hadden, heeft hij in de dood geplaatst. Want het vlees mag niet roemen voor God. Ja? Waarom niet? Omdat het zich verheft tegen de schepper. Nou. Dan zegt Daniel, voordat de koning 7 jaar of 7 tijden als een beest, als een dier, de krankzinnigheid ontvangt en zijn verstand verliest, dan zegt hij heel bijzonder, en vind ik echt mooi, vers 27. Dat is een oproep tot bekering van Daniel zelf, hoort niet bij de droom. Dan zegt hij daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten en met die ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendige. Misschien zal het dan verlenging van uw voorspoed zijn. Nou, maar Nebukadnezar is zo verhard. Veel mensen zijn zo verhard dat ze eerst in de ellende moeten komen voordat ze zich bekeren. Ik heb een broeder op de Bijbelstudie in Ermelo. Zijn vriendin en hij kregen een kindje, 13 jaar geleden, een dochter. Ze gingen uit elkaar en hij kwam tot geloof. En nu heeft zijn vriendin zijn dochter bij hem weggehouden. Houdt zijn dochter bij hem weg, uit wraak. Nou, hij kwam tot bekering in een ellendige tijd. Hij vond het. En nu probeert ze hem zo. Snap je? Te pijnig eigenlijk. Maar hij kwam niet tot bekering doordat iemand zei, je moet in de Jezus geloven, maar door zijn situatie. Nou, een andere broeder die van de week bij mij het dak heeft gerepareerd, die is... had een vriendin, had een mooi huis en had een goede baan. En toen raakte hij aan de drank, ging hij elke week naar de kroeg. Drank werd wiet, wiet werd drugs, drugs werd harddrugs. Dan raakte hij verslaafd aan cocaïne. Zijn vriendin ging bij hem weg. Zijn huis moest hij verkopen, want hij had al zijn geld opgemaakt. En hij verloor zijn baan en zat bij zijn moeder op zolder. En dat zijn de 7 tijden van Nebukadnezar in zijn leven. Hij had het evangelie al een paar keer gehoord, maar boeien hem niet. Zoals dat hij hier van Daniel krijgt te horen. Toen zei zijn moeder, toen hij op zolder zat, bij zijn moeder, op een kamertje, en had helemaal niks meer, misschien moet je morgens mee naar de kerk. Toen dacht hij, nou laat ik dat maar doen. Hij hoorde het evangelie. En deze jongen is een van de meest blije getuigen van de Heer Jezus die ik ken. Echt, hij heeft nu 4 dochters en hij is getrouwd. Hij heeft een eigen zaak. En denk van wauw. Dat is mooi toch? Maar hij moest wel eerst die tijden doormaken dat hij het helemaal als een dier leefde bij. Want veel mensen komen pas tot bekering als ze, en zeker als je heel hoogmoedig bent. Dat zijn we allemaal, maar je hebt ook nog de overtreffende trap. Ja, dan moet dit gebeuren. God vergeeft, ze heb ik geschreven. Vergeeft zonde op grond van belijdenis. In alle tijden vergeeft hij dat op grond van het kruis. Maar Nebukadnezar moest eerst in de ellende komen. Zoals de verloren zoon, Lucas 15, naar de varkensschillen moest grijpen. En toen pas dacht, ik zal naar mijn vader teruggaan. Hij dacht het niet toen hij nog geld had en vrienden. Maar toen kende hij ook de liefde van zijn vader. Nou, ik ben niet tot bekering gekomen in zo'n situatie. Maar er zijn mensen die dat wel meemaken. Die moeten eerst een ellende meemaken een tijdje. En dan roepen ze het uit naar God. Ja? Wat zien we dan namelijk, let op. Als hij dat evangelie aan Nebukadnezar heeft gezegd in vers 27. Breek met uw zonde, dan duurt het nog 12 maanden, dus dan heeft hij dat gehoord. Denk ik, nou leuk. Hij heeft die droom uitleg gehoord. En dan staat er, na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van zijn het koninklijk paleis van Babel. Nou, David wandelde ook ooit eens op zijn dak. Ging ook niet goed. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Hoogmoed.
Toppunt van hoogmoed.
Ja. Maar veel mensen zijn trots op hun eigen koninkrijkje. Daarom heb ik ook een allergie voor mensen die namens de Heer een bediening hebben en eigenlijk alleen maar over zichzelf praten. Trots zijn op hun eigen organisatie, hun eigen boek, weet ik veel. Pas op. Paulus zegt in 2 Korinthe 10, niet wie zichzelf aanbeveelt, maar wie de Heer aanbeveelt, is beproefd bevonden. En in 2 Korinthe 4 zegt Paulus, schrijft Paulus, want wij verkondigen niet onszelf, maar Jezus Christus als Heer. Nou, dan wordt zijn verstand weggenomen, want God weerstaat de hoogmoedige. Er klinkt een stem uit de hemel die het oordeel aanzegt, vers 31 en vers 32. Nou, als je dat leest, dan even doen. Ik heb net ook al gelezen, maar dan zie je het grote contrast met de stem van de Vader als die uit de hemel komt. Vers 31, er kwam een stem vanuit de hemel. U koning Nebukadnezar wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij dieren van het veld. Nou, toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen hij op de berg verheerlijkt werd, kwam een stem uit de hemel die zei, wat zei die stem? Ja, dit is mijn geliefde zoon. Hoort naar hem. Nou, het is tegenovergesteld. Dan, na 7 jaren van ellende, 7 tijden, dan staat er dat hij zijn ogen naar de hemel opslaat. Nou, dieren over het algemeen doen dat niet. Hun leefwereld is hier, voedsel zoeken. Maar hij kijkt omhoog. Zijn nagels waren zo lang als die van de vogels en zijn haren als die van de haren. Dus hij verzorgde zichzelf ook niet. Het was zijn eigenlijk een krankzinnige geworden. Merkwaardig, hè? En dan staat er, ik loofde, vers 24b, de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Waarom weten we nu dat zijn hoogmoed voorbij is? Want hij zegt namelijk, zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij. Dus hij zegt niet meer in vers 29 en 30, is dit niet het grote Babel dat ik heb gebouwd, enzovoort. Hij zegt, Heer God, uw heerschappij is wat telt. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Mooi, hè? Er zijn altijd 2 kanten in de bekering. De ene kant is de grootheid van God zien en de andere kant is de kleinheid of de nietigheid van jezelf erkennen. Nou, dat laatste moest eerst gebeuren voordat Nebukadnezar de grootheid van de Allerhoogste leerde kennen. En dat is bij ons ook zo. De koning die ooit zichzelf vereerde, vereert nu de hemelkoning. Want zo eindigt het hoofdstuk, 37. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. Dat was hij zelf. Nou, straks komt de mens van de zonde, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, de zoon van het verderf, die zal het absolute toppunt van hoogmoed bedrijven. Want, wat gaat hij doen? Hij zal zich in de tempel zetten en zich laten vereren dat hij God is. Dat heeft Nebukadnezar nog niet gedaan. Vele anderen trouwens wel, laten zich aanbidden als God. Maar waarom is de hoogmoed van de mens van de zonde toppunt? Omdat hij dat in de tempel doet. De plaats waar God geëerd zou moeten worden. En de mens van de zonde, de zoon van het verderf, zal iemand zijn in wie Satan woont. Zoals dat ook bij Judas het geval was. En de mensen zullen hem aanbidden. En het beeld dat hij, de gruwel van de verwoesting, zal opstellen in die derde tempel die nog gebouwd wordt. Dat betekent dat de mensen die op de aarde wonen, eindelijk hun gewenste leider hebben. Die de hoogmoed vertegenwoordigt. En daarom zullen ook de oordelen die straks komen in de grote verdrukking, de 7 bazuinen, die gaan vooral over het Romeinse Rijk, het Westen, en de 7 schalen over de hele wereld, die zullen er zijn vanwege de hoogmoed van de mens. Want er staat
paar keer in het woord van God geschreven dat zij zich niet zullen bekeren van hun moorden, hun diefstallen enzovoort. Dus dat is Daniël 4 in een samenvatting. Yes? Zullen we tenslotte, om het even positief af te sluiten, nog even lezen wat er gaat gebeuren in Openbaring 19. Hoe de Heer Jezus uit de hemel, net zoals die stem uit de hemel komt en ook die wachters van de hemel, als hij de mens van de zonde zal oordelen, want dat is ook in het woord van God voorzegd. Openbaring hoofdstuk 19. Vers 19. En ik zag het beest en de koningen van de aarde, dat zijn dus alle leiders van het westen. Mijns inziens is dat ook inclusief China, Japan en dat soort landen van de Eufraat die opgedroogd was, weet je wel, van het oosten. En hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat, dat is de Heer Jezus. En tegen zijn leger, dat is de gemeente. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, dus dat is degene die dus zichzelf vereert en tekenen doet. In diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaren. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En alle vogels werden verzadigd van hun vlees. Dat is het einde van Europa. En misschien ook wel Amerika, maar sommigen denken dat Amerika de grote berg is die brandend in zee zal vallen uit de Openbaring 8. Maar dat weet ik ook niet zeker. Dat zou kunnen. Zo handelt God met hoogmoedig en we leven nog in de tijd van genade. En het is voor de Heere God een vreugde als wij nederig en zachtmoedig onze weg gaan naar de Heer Jezus. Maar dat is een strijd van het geloof en een voortdurend je voegen onder zijn gezag. Yes? Amen.